Het dorp Loenen ligt naast Apeldoorn aan het natuurgebied de Veluwe. Het is een mooi gebied en dus misschien ook wel een gepaste plaats om de doden te eren. In Loenen ligt namelijk het Nationaal Ereveld. Dit is een begraafplaats waar mensen begraven liggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de vijand hebben gevochten. Militairen, verzetstrijders, politieke gevangenen en slachtoffers van Duitse werkkampen. Het werd in 1949 door koningin Wilhelmina geopend en er liggen in totaal bijna 4000 mensen en één van hen is Anton de Kom. Dit jaar werd er voor het eerst een herdenking voor hem gehouden op het ereveld en dit was een burgerinitiatief dat werd ondersteund door de gemeente Apeldoorn. En waarom werd hij herdacht? Eerst even de boodschappen. Welkom bij de Dutch Today podcast. Ik ben Martijn, docent Nederlands voor anderstaligen. Ik was ook docent Nederlands voor Nederlanders, maar omdat ik het leuker vond om les te geven aan anderstaligen, nu alleen nog anderstaligen. Bedankt voor alle reacties via Spotify. Ik kan niet terugreageren via Spotify, maar ik lees altijd alles. Wil je meer van mij horen? Kom dan ook bij de Patreon. De link staat in de beschrijving. Daar krijg je voor 3 euro per maand 2 extra podcasts en alle transcripties met wat extra oefeningen. Heel erg bedankt aan de mensen die al lid zijn, want ik vind deze podcasts maken heel leuk om te doen. Ik leer er zelf ook veel van en dat kan door de Patreon-leden. Nu dan Anton de Kom. Anton werd in 1898 geboren in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. De straat waarin hij geboren werd is uiteindelijk naar hem vernoemd en heet nu de Anton de Komstraat. Hij werd geboren als zoon van een boer, Adolf Damon de Kom. Dat zou al snel geen goede naam meer zijn, Adolf. Zijn vader was slaaf geweest en had op een plantage gewoond. Sorry als ik af en toe een fout maak. Ik ben al 24 uur op, denk ik, want ik ben vanmorgen teruggekomen uit Egypte. Adolf dus. Zijn vader, Adolf, was slaaf geweest en had op een plantage gewoond. Zijn moeder was ook in een slavenfamilie opgegroeid en Anton was de eerste die buiten slavernij geboren werd. Hij had de kans om naar school te gaan, naar de MULO, net als mijn vader. Dat type school zou later de MAVO worden en heet nu het VMBO. Anton leerde vooral over Nederland. De docent was een witte Nederlander en omdat Suriname een kolonie van Nederland was, werd de Nederlandse geschiedenis de vaderlandsgeschiedenis genoemd. Anton vond het zonde en vreemd dat hij niets over zijn eigen cultuur leerde. Uiteindelijk haalde hij een diploma boekhouden. Als je over het leven van Anton leest, lees je over iemand die op zoek is. Nadat hij zijn school afrondt, gaat hij voor een bedrijf werken als boekhouder, maar na 3 jaar neemt hij ontslag en vertrekt hij naar Haiti om daar voor een ander bedrijf de boekhouding te gaan doen. Dit was ook niet wat hij zocht, want na een paar maanden besluit hij de oversteek te maken naar Nederland. Hij hoopt daar beter werk te kunnen krijgen, want in Zuid-Amerika waren de kansen voor Surinamers niet zo goed. Daar aangekomen, in Nederland dus, besluit hij een jaar vrijwilliger te worden bij de huzaren, ruiters in het leger. Als je meer wilt horen over licht bewapende ruiters, kun je luisteren naar het interview dat ik met mijn vader gedaan heb. Die was dit voor de politie van Amsterdam, een huzaar, ja, een ruiter. Hierna ging Anton voor een adviesbureau in Den Haag werken, maar na een jaar werd hij ontslagen vanwege een reorganisatie. Hij vond al snel een nieuwe baan bij een Haagse koffiebranderij waar hij vertegenwoordiger werd. Hij had het getroffen, want hier leerde hij zijn latere vrouw kennen, de Nederlandse Petronella Borsboom, die we nu beter kennen als Nel de Kom. Petronella Nel. Anton was actief in verschillende politieke organisaties, aan de linkerkant van het politieke spectrum. Door zijn achtergrond was hij erg betrokken bij de positie van de voormalige slaven en hun families. Hierover schreef hij het boek Wij Slaven van Suriname. De eerste versie hiervan was klaar in 1931, maar het lukte hem niet dit te publiceren. Dat kwam doordat zijn moeder ziek werd en hij besloot met zijn gezin terug te keren naar Suriname. Suriname was in die tijd nog een kolonie van Nederland en Anton werd goed in de gaten gehouden door het koloniale gezag. Ze waren gewaarschuwd dat hij voor Surinaamse onafhankelijkheid was en dit was iets waar Nederland nog geen oren naar had. Nederland verdiende goed geld in Suriname. Ze zochten daarom een reden om Anton te arresteren. En die vonden ze al snel. Anton wilde namelijk iets doen aan de armoede die hij op Suriname zag. Hij wilde dit doen door Surinaamse werknemers advies te geven over hun rechten. Om dit te doen begon hij op het erf van het huis van zijn ouders een adviesbureau. De gezaghebbers waren hier niet blij mee, maar zouden hierdoor wel al snel een reden, een drogreden, hebben om Anton te arresteren. Al een maand nadat hij in Suriname aangekomen was, werd Anton gearresteerd. Hij was met een groep aanhangers op weg naar het huis van de gouverneur om hem om betere werkomstandigheden te vragen toen hij door de politie opgepakt werd. Ze beschuldigden hem van een revolutiepoging. Anton werd gevangen gezet in Fort Zeelandia. 2 dagen later verzamelden Antons aanhangers zich voor het kantoor van de gouverneur. Ze eisten de vrijlating van Anton, die onschuldig was. De gouverneur weigerde dit. Toen een grote groep mensen een paar dagen later op een plein bijeenkwamen en niet wilden weggaan tot Anton de Kom vrijgelaten was, opende de politie het vuur. 2 mensen kwamen om het leven en 30 mensen raakten gewond. Deze dag, 7 februari, staat nog steeds bekend als Zwarte Dinsdag. En trouwens, als jij goed hebt geluisterd naar het script over de decembermoorden, dan klinkt Fort Zeelandia misschien bekend, want dit is ook waar Desi Bouterse later de decembermoorden heeft gepleegd of heeft laten plegen. Het huis van Anton is door de politie doorzocht. Volgens de gouverneur werd daar genoeg bewijsmateriaal gevonden om Anton maandenlang op te sluiten, maar volgens Anton zelf heeft de politie slechts breipatronen van zijn vrouw meegenomen. Over Zwarte Dinsdag heeft de gouverneur gezegd dat er veel gewelddadige demonstranten aanwezig geweest waren en dat de politie in paniek zichzelf moest redden door te schieten. Maar dit wordt door alle bronnen tegengesproken. De gouverneur had van tevoren geschreven dat er soldaten en politieagenten in posities moesten staan waaruit ze zouden kunnen schieten en dat ze rekening moesten houden met een bloedbad. 3 maanden later werd Anton stiekem met zijn familie op een boot naar Nederland gezet. In Nederland en Suriname was veel ophef rond deze gebeurtenis. De Nederlandse regering en veel van de media schilderden Anton af als onruststoker. Hij was deze problemen zelf begonnen, zeiden ze. Een aantal linkse media was wel in zijn verhaal geïnteresseerd en hebben hem geïnterviewd. Toch had deze episode een zwarte stempel op zijn persoon gedrukt. Anton kon in Nederland geen werk meer vinden. Niemand wilde hem aannemen en veel werk was er toch al niet. Heel veel mensen in Nederland waren werkloos. Daarom schreef hij verder aan zijn boek dat in 1934 uitgegeven werd. Volgens Anton heeft hij het van de uitgever moeten censureren en kon hij niet over alle onderwerpen schrijven waarover hij wilde schrijven. In Suriname mocht het boek niet verkocht worden. Behalve schrijven sprak hij ook op communistische en antifascistische congressen. Een belangrijk thema op dat moment, want in Duitsland kwamen de nazi's aan de macht. Anton voelde zich communist door de focus die daar lag op de macht van het gewone volk en door hoe communisten neerkeken op het idee van koloniën. Binnen het communisme werd vooral gevochten voor minderheden en zwakkere groepen binnen de samenleving. Daar was Anton als Surinaamse Nederlander natuurlijk ook onderdeel van. Daarom sloot hij zich na de inval van de Duitse troepen in Nederland in 1940 aan bij het communistisch georiënteerde Nederlands Verzet. Zijn rol was die van schrijver. Hij schreef vooral artikelen voor communistische verzetsbladen. De verzetsbladen en de pamfletten die door Nederland verspreid werden, waren natuurlijk illegaal. Behalve het verspreiden van dit soort lectuur hielp het verzet ook Joodse mensen onder te duiken op geheime adressen. De Duitse bezetters probeerden het verzet te stoppen door de rebellen te arresteren en executeren, ter plekke of door ze naar vernietigingskampen in Nederland, Duitsland en Polen te sturen. In augustus 1944 wordt Anton door een aantal soldaten op straat aangehouden en gearresteerd. Ze wisten wie hij was, want hij was verraden. We weten niet door wie hij verraden is, maar er zijn mensen die denken dat de Nederlandse regering hierachter zat, omdat ze Anton nog steeds zagen als een herrieschopper, iemand die problemen veroorzaakte. Of misschien was het iemand binnen de verzetsorganisatie die een hekel aan hem had. We zullen het nooit weten. Anton is naar het Oranje Hotel gestuurd. Dit was de gevangenis van Scheveningen en werd tijdens de oorlog het Oranje Hotel genoemd als eerbetoon aan de vele Nederlandse gevangenen die daar zaten, omdat ze op een of andere manier verzet boden tegen de Duitse overheersers. Daarvoor was het een cellenbarak voor kleine criminelen geweest. Tijdens de oorlog zaten er niet alleen verzetsleden, maar ook Joden, Jehova's getuigen, Roma en Sinti vast. Binnen een maand is Anton overgeplaatst naar kamp Vught. Een paar maanden later werd hij in Duitsland in een vliegtuigfabriek te werk gezet. Toen hij daarvoor te zwak was geworden, is hij naar kamp Sandpostel gestuurd, waar hij op 24 april 1945 overleed aan tuberculose. Hij werd begraven in een massagraf. Het leek er even op dat Anton vergeten zou worden, maar in de jaren 60 ontdekte Surinaamse studenten die aan de Universiteit van Leiden studeerden zijn boek over de geschiedenis van Suriname in de bibliotheek. Zijn stoffelijke resten zijn ook rond die tijd naar Nederland gebracht, waar ze op de erebegraafplaats in Loenen geplaatst zijn. In 1982 werd hem postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Helaas is veel van het werk van Anton de Kom verdwenen. Er zijn vooral nog artikelen, gedichten en korte verhalen te vinden. Deze zijn gedigitaliseerd en opgenomen in schoolboeken voor middelbare scholieren, naast teksten van grote Nederlandse schrijvers als Hooft, Vondel en Multatuli. Anton zelf is in de kanon van Nederland opgenomen, een lijst van 50 mensen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis die iedere Nederlander moet kennen. Aan de ene kant kun je zeggen dat het vreemd is dat hij op deze lijst terecht is gekomen, omdat hij geen grote invloed had op de Nederlandse geschiedenis. Hij was echter wel een belangrijke naam in de postkoloniale geschiedenis en staat symbool voor de strijd die mensen uit voormalige koloniën als Suriname moesten leveren om dezelfde kansen en mogelijkheden te krijgen als Nederlandse mensen. In 2023, vorig jaar, bood Wopke Hoekstra, toen minister van Buitenlandse Zaken, officieel excuses aan de nazaten van Anton in naam van het kabinet. De twee nog levende kinderen van Anton, Ad en Judith, toen 96 en 92 jaar oud, waren daarbij aanwezig. Waar kun je meer leren over Anton de Kom en de geschiedenis van Nederland-Suriname? Je kunt natuurlijk veel terugvinden op YouTube, maar dit zijn vaak korte clips uit het nieuws of uit documentaires. Je kunt ook op NPO Plus kijken. Hier kun je je gratis voor aanmelden. En daar kun je veel Nederlandse televisieprogramma's en films terugkijken. Vaak met ondertiteling. Als je ondertiteling voor deze podcast wilt, kun je deze vinden op Patreon. Ik wacht daar op je met een nieuwe podcast volgende week. Tot dan. Doei!